En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over de schaduwkant van Tinder. En eigenlijk over dating apps in het algemeen, maar met name Tinder. En het leek me wel eens goed om het daarover te hebben, want ik ken ontzettend veel mensen die een fantastische relatie overgehouden hebben aan Tinder, die getrouwd zijn, die kinderen hebben. Ik vind het een fantastische app door het feit dat we zo makkelijk mensen kunnen vinden. Maar er schuilt ook een hoop ellende achter. En in specifiek wil ik het hier in deze aflevering hebben over het feit dat er heel veel seksueel misbruik gebeurt door middel van Tinder. En ik kreeg deze tip van een luisteraar, dit onderwerp. Het is namelijk afkomstig van een Zembla-documentaire die je eventueel op tv gezien kan hebben. Ik vond dat een heel interessant onderwerp en ik wil het daar graag wat uitgebreider met je over hebben. Dus dat verderop in deze aflevering. Ik zal eerst even het hoogtepunt en dieptepunt van mijn week met je doornemen. Ik heb weer een ontzettend leuke week gehad. Mocht je het niet weten, ik zit 2,5 week in Rotterdam. Ik woon eigenlijk in Amsterdam. Maar ik pas 2,5 week op het huis van vrienden van ons. En die kan je ook kennen. Namelijk, dat is Bonnie. Ook wel bekend als Bij Bonnie op YouTube en Instagram. Ik kreeg al wat berichtjes toen ik een foto had geplaatst op mijn het Instagram-account van de podcast. Van, hey, ik herken die omgeving. Dus ik had ook gelijk gepost van, nou ja, dat klopt, die kan je herkennen. Ik weet dat wij veel overeenkomstige volgers hebben. Dus vandaar, gewoon een grappig toevalligheidje eigenlijk. Maar het feit dat wij in Rotterdam zitten betekent ook dat wij veel kunnen afspreken met vrienden die hier wonen. We hebben hier best wel wat vrienden die hier wonen. En een paar vrienden van ons hadden gevraagd of wij mee wilden naar een feestje. Nou, dat feestje was afgelopen zaterdag. En dat was een silent disco in een zwembad. Van Manen Zwembad voor de Rotterdammers. En ik had er niet echt een voorstelling van. Ze zeiden van, ja, ze hebben het buitenbad leeg laten lopen en daarin is dan de silent disco. Dat was voor mij al genoeg reden van, oké, ik ga. Lijkt me echt heel grappig. Dus we kwamen eraan en het was eigenlijk heel goed geregeld. Ze hadden van die tentjes aan de zijkant waar je wat eten en drink kon halen. Ze werkten met van die muntjes. Dus het voelde ook echt weer alsof we op een festival waren. Bij de ingang moest je vaccinatie of testbewijs laten zien. Dus dat geeft dan ook wel een veilig gevoel als je met zoveel mensen aan het feesten bent. En er was dus, je kreeg dus een koptelefoon en die kon op 3 verschillende kanalen. En je had dan dus ook 3 DJ's die aan het draaien waren. En elk kanaal had ook een soort thema. Dus je had een house kanaal, dan had je meer poppy kanaal. En je had ook een kanaal waar mensen dan verzoekjes naartoe konden sturen en die werden dan gedraaid. En wat ik ook wel lachen vond was dat je een bingo kaart kreeg aan het begin. En er was dus een half uurtje of een uurtje duurde uiteindelijk. Waarbij dus de bingo van start ging. Dus iedereen zat toen op hetzelfde kanaal. En op jouw bingo kaart stonden, weet ik veel, 12 vakjes met in elk vakje een nummer, een hit. En dan werd er dus telkens muziek gedraaid. En als jouw nummer voorbij komt, dan streep je wel af. Nou ja, gewoon zoals bingo werkt. In eerste instantie een horizontale rij, dan een diagonale rij. En dan uiteindelijk helemaal volle kaart. En je kon dan dus allemaal prijzen winnen. Nou, wij waren met z'n vieren, dus je zit dan toch een beetje, hoeveel moet jij er nog? En uiteindelijk, die vriend van ons die ook mee was, die hoefde er toen nog maar 1. En precies op het moment dat we zeiden van, oh, alleen dat nummer nog, toen kwam dat nummer. Dus hij had volle kaart. Nou, naar voren gerend, nog even spannend of het valse bingo was, ja of nee, maar het was helemaal goed. Dus hij heeft een avond silent disco voor hemzelf gewonnen. Dus je hebt dan x-aantal headphones en dan kan je bij jou thuis dus een silent disco feestje geven met die headphones. Dus superleuk. En überhaupt al vet dat je dan, weet je, bent al helemaal in feeststemming omdat je eindelijk weer een feestje hebt en dat je dan ook nog van al die mensen die daar waren als eerste volle kaart had. Dat was ook wel leuk. En ja, voor de rest heb ik gewoon echt een topavond gehad. Ook echt veel gedronken weer. Volgens mij mijn vriend nog meer. Die had echt een zware zondag. Zocht het fijn als jij, zeg maar, met je eigen kater voelt minder erg als je partner een hele erg kater heeft. Heel gemeen, maar stiekem dacht ik van ja, ik heb hier ook wel zo op de bank gelegen. Nou, niet letterlijk hier, maar ik heb ook wel eens zo op de bank gelegen in jouw status. En normaal is het mijn vriend die nooit een kater heeft. Dus ik denk dat dat wat hoogtepuntje van mijn week was. Ik had ook een dieptepunt, helaas. Ik zat in de auto en je moet weten, ik heb eigenlijk heel mijn leven altijd echt lelijke zonnebrillen. Nou, niet lelijke zonnebrillen, maar gewoon goedkope zonnebrillen van de H&M of zo gehad. En ja, dat zijn prima dingetjes, maar ik had op een gegeven moment iets van, ik gun mezelf gewoon een mooie dure zonnebril. Dus ik had een Ray-Ban gekocht en misschien €100 of zo, zoiets. Met van die ronde glazen, gewoon de classic, weet je wel. Maar ik vond hem wel echt super mooi en hij zit dan ook in zo'n hoesje. Nou, ik had überhaupt nog nooit een hoesje voor mijn zonnebril gehad, maar goed. Ik had nog nooit ook een stukje zonnebril gehad, maar ik dacht, hè, dan gebruik ik nu ook dat hoesje. En ik poetste hem mooi met het doekje wat erbij zat. Nou, ik heb hem nu denk 4-5 maanden. En toen zat ik in de auto en de zon die scheen nogal fel. Dus ik pakte ondertussen mijn zonnebril uit mijn tas. En ik doe dat vakje open. En ik heb gewoon een scherf in mijn vingers. Dus ik schrik me eerst daardoor rot. Eigenlijk super gevaarlijk als ik het zo vertel. En daarna schrik ik me rot omdat mijn zonnebril dus kapot is. Het was echt, het ene glas was helemaal in stukjes. En dat lag gewoon allemaal in dat, in dat houdertje van de zonnebril. Dus ik baal daar gewoon ontzettend van. Dus ja, eindelijk, ik weet ook niet hoe het gebeurd is. Ik weet niet waar die op beland is. Of wat, dat ik het, ja, misschien, ik heb altijd wel een fles water in mijn tas zitten. Misschien dat die er toch te hard op is gekomen. Of iemand is er tegenaan gestoten. Ik weet het niet. Er zal iets gebeurd zijn. Maar hij is in ieder geval in stukjes. En nu twijfel ik dus heel erg van, ja, ga ik weer een dure zonnebril kopen? Of ga ik toch weer terug naar mijn goedkope H&M-brilletjes, die dus nooit kapot gingen. Terwijl die €10 en super crappy waren. En dit is dan een heel duur ding. En waar je volgens mij ook, ja, ik dacht, ga ik dat dan nog helemaal uitzoeken of ik dan geld terug kan krijgen? Volgens mij heb je niet garantie op zo'n ding. Ik denk ook niet dat ik het bonnetje er nog van heb. Dus ja, is gewoon helaas pindakaas, dat soort dingen gebeuren nou, helaas. Maar mocht je ergens nog een aanbieding voorbij ziet komen, dat zou kunnen, einde van de zomer, hè? Wie gaat er nu nog een zonnebril kopen, maar als je echt nog een aanbieding ziet voor een Ray-Ban, gewoon het klassieke model met die ronde glazen goud, let me know, want op zich zou ik hem wel weer willen, maar om dan weer zoveel geld uit te geven, nou ja. We gaan door naar het lekker loeren blokje waarin ik op een luchtige manier de week met je doornemen en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. En ik wil beginnen met mijn favoriete, onfavoriete gast in Nederland van het moment. Dat is Tony Junior. Echt zo iemand, love to hate him. Gewoon sinds dat hij met Bachelor mee heeft gedaan en hoe dat allemaal is afgelopen, heb ik het gewoon echt niet meer met die jongen. En hij is weer slecht in het nieuws gekomen. Slecht, eerder gênant, vind ik het gewoon. Hij zat namelijk in Rooijakkers over de vloer. Daarbij gaat Art Rooijakkers dus langs bij allemaal BN'ers. En dan laten die BN'ers heel hun huis zien en vertellen ze wat over hun privéleven, over hun werkleven. Nou, je ziet en hoort gewoon een stuk meer dan dat je normaliter van ze ziet en hoort. Dus het is echt wel een interessant programma. En nu is er dus een aflevering met Tony Junior online gekomen. En in die aflevering gaat Art dus ook zijn slaapkamer binnen. Nou, wat ik ten eerste al heel bijzonder vind, is dat er een mega lange spiegel naast het bed van Tony hangt. En Art vraagt dan ook van, waar is die spiegel voor? Dan zegt Tony, nou, kan je zelf wel bedenken, toch? Nou, dan krijg ik al de rillingen. En daarna wijst hij naar een lijstje wat boven zijn bed hangt met een ingelijst slipje. En hij vraagt, waar is dat voor? En Tony die twijfelt nog even, ga ik dit nou vertellen, ja of nee? Ah, hij vertelt gewoon. Uiteindelijk, echt schaamteloos, vertelt hij het gewoon. En dan zegt hij, ja, er is iemand in mijn leven waar ik heel veel liefde voor heb. Niet op het moment, niet meer op een romantische manier, maar heel veel liefde heb ik voor die persoon. En we hebben 3 jaar lief en leed gedeeld. En we hebben een liedje samen en dat is Roosje, mijn Roosje. En dat wist zij en zij had de laatste keer dat we seks hadden een slipje aangenomen met een roosje erop. En toen heb ik gevraagd of hij mocht hebben. En toen heb ik hem ingeluisterd en boven mijn bed gehangen. En dan zegt Art, heb je het nou over wie ik denk dat je het hebt? En dan zegt hij, ja, over Maan, over Maan. Oh! Hij heeft gewoon het slipje van zijn ex ingeluisterd en boven zijn bed gehangen. En Maan die is hier dus achtergekomen, die heeft deze beelden ook gezien. En mocht je het nog niet weten, Tony Junior is dus ook een streamer. En op Twitch. En hij vertelt daar dus doodleuk aan zijn kijkers. Dat zegt hij van, ja, Maan was niet blij met me. Ze vindt het blijkbaar niet zo leuk. Ze wilde me net ook bellen. Ja, haha, ze huilt, maar ze lacht. Haha. Deze man, echt, hij is niet goed hoor. Ik zei het vorige keer ook al, maar ik geloof er echt niet. Dit is echt een steekje los bij deze gast. Ik zou ook niet blij zijn als dit mijn ex was en dat dit zo op tv is gekomen. Nou, goed, ik kan nog heel veel over Tony Junior praten, maar we gaan door naar Maxine Meiland. Leuker nieuws, want zij is bevallen van een dochter. Ze heeft natuurlijk nu een tijdje met die vriend, maar ook weer niet super lang. Ik denk een jaar nu, anderhalf jaar. Vrij snel was ze zwanger, want ze wilde heel graag een zusje voor het kindje dat ze natuurlijk al had. Een zusje of een broertje. Nou, dat bleek dus een zusje geworden te zijn. En het meisje heet Vive. Hele leuke naam, maar ik heb eigenlijk nog nooit van gehoord van deze naam. En gaat hartstikke goed met ze. Dat is eigenlijk het nieuws. Een familie van vier zijn ze nu. Ik vraag me toch af hoe die jongen hier nou... Die is zo hard in die... Ik wou zeggen hard in die familie gedoken. Dat klinkt dan ook weer raar. Maar hij is zo snel meegegaan in... Ja, wat me toch wel een soort rollercoaster lijkt. Om deel uit te maken van die familie alleen al. Maar om dan ook gelijk mega bekend te zijn. Ten tweede, om dan gelijk samen te wonen en een familie te starten. Ik heb ook het idee dat hij het allemaal fantastisch vindt. Wat top is. Maar het lijkt mij heel heftig hoe je leven opeens verandert in 1 à 2 jaar. Maar ja, superleuk voor ze in ieder geval. Dan iets anders. Adele. Ik ben gek op de muziek van Adele. Maar ja, het was natuurlijk super lang heel erg stil rondom haar. Ze heeft letterlijk al 5 jaar geen muziek uitgebracht. En er gingen al heel lang roddels over, ja, er komt nieuwe muziek van Adele. En dan bleek het toch niet zo te zijn. En ja, dus gaat een album uitbrengen. En dan kwam er toch niks meer. En dan hoorde je opeens niks meer. En het ging eigenlijk vooral over hoe ontzettend veel ze afgevallen is. Waar ook zeker wel wat over gezegd mag worden. Maar nu is het dan echt bevestigd, er komt een nieuw album van Adele. Het heet Adele 4, Adele 4, super origineel. Vierde album, hoe zou ik die noemen? Adele 4. En het komt op 10 december uit. En ja, ik heb er gewoon mega veel zin in. Ze doet ook een concert, maar goed, dat is in Amerika, daar hebben we allemaal zelf niet zo heel veel aan. Maar nieuwe muziek van Adele, daar kan je me echt wel voor wakker maken. Ik heb hier heel veel zin in. En ik vind het ook leuk dat ze het in de winter uitbrengt. Ik vind Adele muziek, dat moet ook niet in de zomer. Dat hoort echt bij druilerig weer. En eigenlijk ook bij liefdesverdriet. En gewoon lekker in your feel zitten. Dat is voor mij echt Adele muziek. En vooral heel hard in de auto aanzetten. Het liefst dus ook terwijl de regen op je raam klettert. Daar kijk ik heel erg naar uit. Tot slot, laatste nieuwtje. Misschien kan je nog herinneren dat Alexandra en Denzel Love Island hadden gewonnen. Een aantal seizoenen geleden. Nou, Denzel is nu natuurlijk samen met Femke Louise. En Femke Louise is ook zwanger. Dat is allemaal ook super hard gegaan. Heb ik het eerder over gehad in de podcast. Maar wat wel leuk is, is dat Alexandra nu meedoet aan de Poolse variant van Love Island. Ze is daar, ja, dat mag blijkbaar. Je mag in een ander land gewoon weer opnieuw meedoen, blijkbaar. Zij is ook deels Pools, of ze komt uit Polen, maar woont dus in België al heel lang. Maar zij gaat nu meedoen met het vierde seizoen van Love Island in Polen. En ze is niet een van de mensen die, zeg maar, de originele mensen waarmee ze beginnen, maar ze is een van de bombshells, zoals dat dan heet, dat je dan later binnenkomt. In het programma. En ja, ik heb ook zo'n soort van promo gezien. Dat zij zich voorstelt op de Instagram van Love Island Polen. En dan ergens ondertiteling opgezocht. Maar ze zegt ook wel van, ik heb al eerder meegedaan aan Love Island. En ze zegt daar dan over, ik heb toen gewonnen, maar dat sprookje was al snel weer voorbij. Dat kan je wel zeggen, ja. Toch jammer dat ze dan niet zegt, ja, mijn ex heeft nu een... Mijn ex is nu samen met een van de bekendste mensen in Nederland en ze krijgen een kind. Oh my god, wat is haar leven ook opeens veranderd, lijkt mij dan. Maar goed, mocht je pot kunnen, kan je dus dat seizoen kijken. Dat is nu bezig als het goed is. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En vorige week had ik het al eventjes over Remastered, dat ik daar heel graag heen wilde. Dat is een expositie in Rotterdam, een audiovisuele expositie. Ik had van vrienden gehoord dat het echt fantastisch moest zijn en ik ben er inmiddels heen geweest en ik vond het ook echt heel tof. Het is allemaal met projecties op de muren en geluid en allemaal installaties om je heen. En het grootste gedeelte is dat je in één ruimte staat en dat er dan op de muren om je heen en op de grond allemaal verschillende dingen verschijnen. En het zijn soort variaties op bekende kunstwerken. En dat is gewoon heel vet hoe ze dat, wat ze daar allemaal mee hebben gedaan. En het duurt ook echt best wel even. Waardoor je een soort van voelt alsof je dan opgezogen wordt door die wereld. Het is dus niet dat je door meerdere ruimtes heen loopt. Aan het begin wel, dat dacht ik eventjes. Maar het is vooral dat het allemaal in één grote ruimte plaatsvindt. En het duurt een uurtje, denk ik, zoiets. Maar heel vet. Ik wil voor de rest ook niet te veel over vertellen, want je moet het echt gewoon ervaren. Maar mochten je daar nog over twijfelen, de Remastered in Rotterdam, dan zou ik dat zeker gaan bezoeken. Verder, heel random, maar een kooptip. Ik vind eigenlijk dat het niet mag. Kruidnoten in september. Dat zou eigenlijk niet mogen. Het kan ook zijn dat ik dit al eerder heb gezegd. Ik krijg een soort flashback. Misschien zei ik het tegen iemand, maar eigenlijk zou je kruidnoten niet moeten mogen kopen in september. Maar als ze er dan toch liggen, ik zou het normaal niet doen, maar ik zag dat ze karamel zeezout kruidnoot hebben. En dat is niet super nieuw of zo, dat hebben ze andere jaren ook al gehad. Maar ik had het gewoon nog nooit zelf gekocht, meer dat iemand het dan had. En dan nam ik een paar en dacht, oh mijn god, dit is zo lekker. En nu had ik dus een zak gekocht. Nou, oh, het is echt mega lekker. Ik hoop ook eigenlijk, volgens mij hebben mensen dit niet in het buitenland, toch? Het is toch echt iets Nederlands, kruidnoten? Ik vind eigenlijk dat mensen dat internationaal zouden moeten kunnen ervaren. En dan het liefst de karamel zeezout kruidnoten. Dat is heel erg lekker. Dus aan de ene kant, nee, koop geen kruidnoten in september. Aan de andere kant, als je het dan doet, koop dan alsjeblieft de karamel zeezout. Die zijn fucking lekker. Tot slot een kijktip, namelijk de FOMO Show op het NPO3 YouTube kanaal. Dat is een serie met de gasten die ook Street Lab maken. En ik vind hun humor gewoon zo grappig. En ja, wat ze dus gaan doen, ja, ik heb het idee dat ze gewoon eigenlijk iets moesten verzinnen. Een titel, een reden waarom ze deze serie gingen maken en... Dat is dan van ja, er zijn heel veel dingen die mensen heel graag willen doen. Maar is het nou echt zo leuk als dat het lijkt? Nou, dat gaan wij voor jullie uitzoeken in de FOMO Show. En in de eerste aflevering gaan ze kamperen met z'n drieën. Maar wat wel grappig is, je hebt zeg maar... Het zijn gewoon goede karakters. Want je hebt de hoofdpersoon, nou, die vindt alles grappig en leuk. Dan heb je één guy, die is een soort altijd als een opa gekleed. En die vindt ook eigenlijk alles... vies en naar en die klaagt overal over. En dan heb je nog de laatste, weet je, wat meer een beetje de knappe guy is, vind ik. Jasper Dumoulin, die ook in Ashley's Robinson zit. Die wil wel heel graag heel veel. Die houdt gewoon vooral van als ze fun hebben met elkaar. Maar als het erop aankomt, dan durft hij eigenlijk niet in een achtbaan of zo, weet je wel, dat soort dingen. Dus in de tweede aflevering gaan ze dan ook naar een pretpark toe. En ja, ik vind het gewoon heel grappig wat voor humor zij met elkaar hebben. Dus mocht je Street Lab leuk vinden, dan vind je dit misschien ook wel leuk om te kijken. Het zijn gewoon korte afleveringen op YouTube. De FOMO Show heet het dus. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. Hoe kwam ik hierop? Het is gewoon een onderwerp waar ik het best veel over heb met vriendinnen tegenwoordig die single zijn, die aan het daten zijn... Dat het ook best wel gevaarlijk kan zijn. Dat je voor jezelf moet oppassen. Dat je locatie moet doorsturen. Als je ergens naartoe gaat. Of in ieder geval laat weten waar je afspreekt of zo. Of met wat voor guy het is. Weet je wel? Gewoon dat je een beetje uitkijkt voor elkaar. Maar ik kreeg dit ook doorgestuurd van een luisteraar. Thanks daarvoor. Namelijk een documentaire van Zembla. Over Tinder. Dus het heet ook de schaduwkant van Tinder. Dus daar komt de naam van de aflevering ook vandaan. En ik was dit aan het kijken en ik dacht... ja, ik wil het sowieso als kijktip geven. Maar eigenlijk is dit zo'n goed onderwerp. En is het zulke belangrijke informatie dat ik het misschien wel gewoon het hoofdonderwerp moet maken. Want in principe zou iedere dating app gebruiker dit moeten weten. Iedere dating app gebruiker, maar vooral ook iedere Tinder gebruiker. Dus mocht jij Tinder gebruiken, dan vind ik het gewoon belangrijk dat jij dit ook weet. En ik weet dat niet iedereen heel die Zembla-docu gaat kijken. Maar goed, ik zal dus de docu een beetje met je doorlopen. Het punt dat ze eigenlijk maken is van, hè, Tinder is een van de meest gebruikte apps. Het is ook een van de rijkste apps ter wereld. Er zitten echt magnaten achter. Maar tegelijkertijd is het ook een speelplaats voor seksueel geweld. Hoe zijn ze erachter gekomen? Er waren een aantal Australische journalisten. Die hadden een oproep gedaan om op de radio om dat luisteraars hun ervaringen met dating apps en met seksueel geweld deelden. Ze deden een oproep of mensen dat wilden doen. Nou, toen hebben ruim 400 mensen gereageerd die dus gingen vertellen over of zij seksueel geweld hadden ervaren bij een Tinder date. En dat waren er dus eigenlijk ontzettend veel. En er waren een aantal mensen dan uitgepikt die wat uitgebreider hun verhaal deden. Dus er was bijvoorbeeld een meisje, Brooke, en die vertelde van, nou ja, ik heb een hele gezellige eerste date met iemand gehad. Naar aanleiding van het gesprek dat wij hadden op Tinder. Dat was heel leuk, we zijn ergens thee gaan drinken. En in de tweede date, toen gingen we in de auto naar een rustig stadje toe. En eigenlijk werd het steeds meer afgelegen en ik voelde me een beetje onveilig worden. Dus ik gaf dat aan van, joh, ik voel me niet zo heel fijn, kunnen we teruggaan waar we vandaan kwamen. En op dat moment gooide die gast haar mobiel uit het raam, waardoor ze dacht, oké, nu kan ik echt niet meer bereiken. En hij dwong haar om naar de achterbank te komen. En zij probeerde hem nog tegen te houden, maar hij duwde haar daar naartoe en hij verkracht haar. En wat ze ook zei was van, ja, ze moest eigenlijk huilen, maar ze wilde niet die emotie tonen, want ze zei ook van, ja, ik merkte gewoon dat zijn machtspositie hem onwijs opwond, dus ik wou hem ook weer niet die kracht geven. Ze kreeg daarna een handdoekje om al het bloed en weet ik veel weg te vegen en daarna bracht hij haar gewoon weer naar huis. Maar goed, het punt dat ze wilde maken is, de volgende dag wilde ze hier een melding van maken bij Tinder, maar toen zag ze dat hij de match had opgeheven. En wat gebeurt er als de match wordt opgeheven? Dan wordt heel je gespreksgeschiedenis ook gewist en ze kon hem dus ook niet meer opzoeken. Ze had niet eens meer een foto van hem, want al het contact was via Tinder geweest. En ze had dus eigenlijk nul bewijs. Dus dacht ik, ja, ik kan nu wel naar de politie gaan, maar ik heb nergens bewijs van. Dus ze moeten me dan op mijn woord gaan geloven. Ja, dan weet je wel dat er gewoon niks mee gedaan gaat worden. En uit het onderzoek van die Australische journalisten bleek dus dat dit echt veel vaker gebeurt. Dat daders dus hun matches verwijderen, waardoor gewoon al hun sporen verdwijnen. En dat is natuurlijk best wel raar en een beetje iets fucked ups aan die app. En in principe is die functie van dat je, als je match verwijdert, dat al je gesprekken zeg maar ook verwijderd zijn, dat je eigenlijk onder wimpaar bent, dat was met goede intenties ontworpen. Van, nou ja, stel je bent met iemand aan het praten en je vindt diegene niks, dan kan je de match opheffen en dan heeft diegene ook je gegevens niet meer. Dus ze probeerden het eigenlijk veilig te maken op die manier. Maar de daders van seksueel misbruik, die hebben dat systeem dus eigenlijk doorgrond en eigenlijk naar hun eigen hand gezet. En zij hebben nu een manier gevonden waarop zij hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen. Dus iets wat de app veiliger had moeten maken, dat heeft het eigenlijk alleen maar onveiliger gemaakt. Er kwam ook een forensisch arts aan het woord en die zei van, ja, ik merk gewoon dat de afgelopen jaren veel meer slachtoffers van seksueel geweld binnenkomen die zeggen dat ze hun initiële contact via een dating app hebben gehad. En zij ontdekte dat patroon en dacht, weet je, ik ga deze zaken eens bijhouden. Van wat herken ik nou in al die verschillende zaken? En daaruit zag ze dat het seksueel geweld meestal plaatsvond op de eerste live ontmoeting. Dus eigenlijk direct al de eerste keer dat ze elkaar zien. En dat het ook vaak in het huis van de dader gebeurt. Dus dat mensen toch met iemand afspreken bij iemand thuis op de eerste date. En dat het daar dus misgaat. En ze zei ook van ja, ik denk dat er echt veel meer slachtoffers zijn dan ik in mijn systeem heb. Want mensen durven dit gewoon niet te melden. Ze schamen zich vaak ook een beetje dat ze toch bij iemand thuis hebben afgesproken en ze geven zichzelf dan een schuld. Nou ja, je weet wel hoe dat gaat. nou, dit gaat allemaal over Australië, maar in Nederland is het natuurlijk ook allemaal gaande. Maar daar zijn er ook bijna geen cijfers van. Maar als je kijkt naar de verhalen die er wel zijn, waar mensen zeggen dat ze seksueel misbruikt zijn, dan komen eigenlijk heel vaak dating apps voor in die verhalen. En ja, er blijkt ook nu dus ook dat bij de politie een groot onderzoek wordt gedaan om te achterhalen waarop daders die dating apps gebruiken, hoe ze dat naar hun eigen hand zetten. Dus ze weten er wel van dat het gaande is en ze zijn onderzoek naar aan het doen, maar meer kunnen ze daar eigenlijk niet over zeggen. Maar er is wel iets in Nederland en dat heet het Centrum Seksueel Geweld. En de directeur daarvan die kwam dus ook aan het woord en die zei van ja, ik vind eigenlijk dat ja, je kan wel achteraf dingen gaan proberen op te lossen, maar je moet ook naar de kern gaan en die dating app zelf, daar zou al een waarschuwing moeten plaatsvinden. Net als dat zei ze ook, net als dat Marktplaats bijvoorbeeld waarschuwt voor fraude, zouden die dating apps ook voor dit gevaar moeten waarschuwen. En ze zegt ook van ja, ik vind dat gewoon hun morele verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van die app, van Tinder zelf. Want het is zo makkelijk om je voor te doen als iemand anders en gewoon met dingen weg te komen. Je hoeft op Tinder nu alleen een telefoonnummer en een e-mailadres in te vullen. Dus je kan ook eigenlijk heel moeilijk achterhalen of diegene is wie hij zegt te zijn. En zelfs al heb je door dat er iets mis is of er is echt iets heel naars gebeurd. Is bijvoorbeeld ook een meisje, Emily, die dan 3 keer verkracht is bij iemand thuis. En dan wil ze dus diegene rapporteren. Zegt ze, nou ja, ik kon het eigenlijk niet eens duidelijk vinden op de website van Tinder. En dan heeft ze het gevonden van, oké, hier moet ik diegene rapporteren. En dan doet ze dat, dan krijgt ze een automatische reactie. En dan, daarna hoort ze eigenlijk niks meer. En als ze dan een maand later opnieuw zegt, of ze hoort van iemand anders, dat het dus nog een keer is gebeurd. En diegene die rapporteert die man ook, dan pas wordt het profiel verwijderd. Dus er is gewoon ook een hele slechte klachtenafhandeling. En ook uit het onderzoek van die Australische journalisten blijkt dat. Er waren 48 mensen die seksueel geweld hadden gerapporteerd via Tinder. En 11 daarvan kregen een reactie. En de rest hoorde helemaal niks. En de mensen die wel een reactie kregen, die werden helemaal niet op de hoogte gehouden van de acties die werden ondernomen. Dus die hadden eigenlijk ook het idee dat ze, ja, ze dachten, ja, oké, wat is er dan? Is er wel actie ondernomen? Ze zeggen dat ze actie gaan ondernemen, maar is dat wel gedaan? En die onderzoeker die zegt dus eigenlijk, die doet best wel een heftige uitspraak over Tinder. Die zegt, ja, Tinder die faciliteert hiermee gewoon een platform voor daders van seksueel geweld. Tegelijkertijd is er ook heel veel kritiek op het feit dat de app gewoon heel erg verslavend is gemaakt. Expres verslavend is gemaakt. En natuurlijk is dat bij elke social media app zo. Mensen willen gewoon dat de app genoeg gebruikt wordt. Maar als je het zelf wel eens gebruikt hebt, dan merk je dat waarschijnlijk ook. Je wilt toch altijd weten wie er nog meer is. Je blijft maar gewoon swipen. Zelfs als je een hele leuke match hebt waar je best wel heel erg blij mee bent. Dan denk je toch, nou, toch even verder kijken of er niet iets beters is. En tegelijkertijd is het ook ontworpen om mensen geabonneerd te krijgen op de premium functies die ze bieden. Dat je kan zien wie jou geliked heeft bijvoorbeeld. Dan krijg je elke keer een melding van of je ook zo'n premium functie wil nemen. En ja, dus er wordt gewoon geld verdiend met deze app. En de conclusie van het onderzoek was ook, ja, er wordt vooral geïnvesteerd om meer abonnees te krijgen, maar niet echt om meer veiligheid te creëren voor gebruikers. Dus er is heel weinig gebruiksbescherming, weinig transparantie over afhandeling van klachten. Dat houden ze ook eigenlijk allemaal privé. En dat, ze hebben hier dus allemaal dit helemaal verzameld en bij Tinder aangeklopt en zeggen, joh, jongens, dit gaat dus eigenlijk niet helemaal goed. En Tinder die zegt dat ze naar aanleiding van het onderzoek veranderingen aan de app hebben doorgevoerd. En dat het rapporteren nu ook makkelijker gemaakt is. Maar ja, wat men eigenlijk wil, wat bijvoorbeeld ook de directeur van Centrum Seksueel Geweld wil, is dat je bijvoorbeeld gewoon 1 grote noodknop hebt in de app, zodat slachtoffers meteen om hulp kunnen vragen als ze dat nodig hebben. En dat is er nu gewoon nog niet. Ze zeggen allemaal van ja, we zijn ermee bezig. En tuurlijk zullen echt wel acties zijn geweest. Maar het in feite is nog wel zo dat er gewoon heel veel seksueel geweld door Tinder gebeurt. En dat mensen zich er dus ook best wel voor schamen. En ja, wat kan je er nou zelf aan doen? Er zijn natuurlijk heel veel. Eigenlijk is het stom dat als mogelijke slachtoffer zijn je er iets aan moet doen. En dat niet die daders harder aangepakt kunnen worden. Maar als je eenmaal weet dat dit is hoe Tinder werkt. Kijk gewoon ook uit als je zelf op een date gaat. Spreek altijd op een openbare plek af. Op het moment dat je een eerste date hebt. Gelukkig kan dat nu ook makkelijker weer. Hè? Want met corona was er mogelijkheid. Of we spreken met iemand thuis af. Of je gaat een rondje lopen. En dat rondje lopen, dat waren mensen op een gegeven moment ook zat. Gelukkig kan je nu gewoon weer in het openbaar een eerste date hebben. En als je naar iemand thuis gaat, zorg dat altijd iemand, of het nou je moeder is of een vriendin, weet waar je bent, wat het adres is. Dat op het moment dat ze niks meer van je horen, dat ze erachteraan kunnen gaan. Zorg dat je altijd een noodoproep aan hebt staan op je telefoon eventueel. En ook dus heel belangrijk, wat blijkt uit dit onderzoek, is dat op het moment dat jij met iemand aan het appen bent, even een screenshot maken. Gewoon in Tinder van het profiel. Misschien heb je dat al lang gedaan omdat je aan je vriendinnen wil laten zien met wie je op date gaat. Maar misschien ook wel van de gesprekken. Want je weet het niet als het daar nou opeens opgeheven is. Dat je in ieder geval toch screenshots van die gesprekken hebt. En kan laten zien wie dat is geweest. Wie weet haalt dat nog iets uit. Je weet het natuurlijk niet. En het zou nu dus ook makkelijker moeten zijn om mensen te kunnen rapporteren. Dus mocht je iets vervelends gebeuren, doe dat ook zeker. Ook als je je schaamt of wat dan ook. Of je kan ook weer andere mensen ermee helpen. Je weet, als het jou is gebeurd, dan kan het ook iemand anders overkomen. En je wil dat toch zoveel mogelijk voorkomen. Dat zou denk ik het beste zijn om ten eerste natuurlijk voor jezelf te zorgen, maar ook voor andere mensen uitkijken. En het is gewoon heel naar dat dit soort dingen moeten, weet je wel. Het is niet eens alleen seksueel misbruik, maar ook, ik hoorde ook zo'n raar verhaal. Afgelopen vrijdag was ik uit eten met iemand, of met wat vrienden van ons. En dat meisje vertelde dat, ja, dat is ook weer een vriendin van haar. Maar anyway, zij had dus ook een date via een dating app. En het was bij haar thuis volgens mij zelfs. En de jongen met wie ze op date was, die ging naar de wc. En het duurde maar. Ze hoorden allemaal rare geluiden uit die wc komen. En zij vertrouwde het gewoon niet. Ze had gewoon al een soort voorgevoel van, hier klopt iets niet, weet je wel. En het is allemaal van horen zeggen, hè, maar het zou legit verhaal moeten zijn. Dus zij belt een vriendin op en ze zegt, joh, ik heb een date met die gast, maar hij komt maar niet uit de wc. En ik hoor allemaal rare geluiden. Ik vertrouw het niet, ben bang, wat moet ik doen? En zei, ik kon niet naar haar toe komen, maar ze zei, als het niet goed is, dan moet je gewoon 112 bellen. Dus volgens mij had die vriendin dan dus uiteindelijk 112 voor haar gebeld. Toen stond de politie voor de deur. Toen hebben ze de deur open gemaakt. En die wc was helemaal afgeplakt met allemaal plastic. Er lagen messen. Echt alles was gewoon klaargemaakt om haar daar zo in te vermoorden. Nou, ik krijg gewoon rillingen over mijn rug als ik het alleen al vertel. En ik dacht ook van, ja, dit is wel echt een heel sterk verhaal, maar je weet het niet, hè? Dit kan gewoon gebeurd zijn. Zij zei dat het echt waar is, dat het echt gebeurd is. Ik wil niemand bang maken, maar aan de andere kant moet je gewoon op jezelf blijven passen. En het is ontzettend kut dat het moet. En ik wil ook altijd heel graag het beste van mensen inzien. Ik heb niet voor niks het boek De Meeste Mensen Deugen gelezen en daar geloof ik ook heilig in. Maar ik geloof er ook in dat je op jezelf moet passen. En dat dit soort, het wordt je op het moment zo makkelijk gemaakt om zomaar met iemand af te spreken door die dating apps. En aan de ene kant is dat iets dat fantastisch is. Ik zei het aan het begin van de aflevering ook al van, ik heel veel vriendinnen heb die er relaties uit hebben gekregen, die getrouwd zijn, die liefde van hun leven op die manier hebben gevonden. Dus gebruik het ook vooral. Maar wees je ook heel erg bewust van wat er kan gebeuren en neem de nodige voorzorgsmaatregelen, want je weet maar nooit. Het is toch een vreemde waar je mee afspreekt. En ook al lijkt iemand in eerste instantie te vertrouwen, het is moeilijk te beoordelen aan de hand van een foto en een paar appjes heen en weer. En je weet gewoon niet wat er kan gebeuren. Dus kijk uit voor jezelf. Dat is een beetje de boodschap van deze aflevering. En mocht je dit verhaal dus interessant vinden, ik heb hem behoorlijk gespoild voor je inmiddels. Maar dan kan je dus de hele Zembla documentaire kijken. Ik zal het linkje in de beschrijving van deze aflevering zetten en alle props naar hun dus voor dit onderwerp. En thanks voor de luisteraar die dit onderwerp naar mij doorstuurde. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is om gedeeld te hebben. Dus thanks. Tot slot dan nog eventjes een update over de challenge die ik deze maand aan het doen ben. Ik ben deze maand dus aan het opdrukken. Ik probeer elke dag eventjes op te drukken. Kijken of ik dat kan. Nee, ik kan het niet. Volgende dag weer proberen. Nee, ik kan het nog steeds niet. Alleen op mijn knieën. Ik kan 6-7 keer opdrukken op mijn knieën. Maar het lukt me gewoon na, wat is het, 21 dagen nog steeds niet om meer dan 1 keer normaal op te drukken. En ik weet ook dat het mijn slechtste punt is, mijn armkracht. Dus ik sta nu weer 3 keer per week in de sportschool. Ja, ja, met behulp van de Sweat app die ik vorige week al even promoten. Ik ben helemaal fan. Dat motiveert me echt om 3 keer te gaan. Maar ik probeer daar ook echt dus te focussen op mijn armkracht en dat een beetje op te bouwen. Want ja, ik kan wel leuk blijven opdrukken, maar als ik geen armkracht heb, dan gaat dat ook nooit lukken. Dus ik ben ook bang dat volgende week, de aflevering van volgende week is eigenlijk alweer het einde van deze maand. Die 10 keer opdrukken, I don't know. Dus het gaat hem niet worden, denk ik. Maar wie weet moet ik het gewoon uitstellen tot iets langer. Ooit ga ik er komen, 10 keer opdrukken. Zou toch mogelijk moeten zijn? Laat me ook even weten of jij dit kan. Ik ben wel benieuwd of ik hier de enige in ben, want iedereen doet er altijd wel zo stoer over. Maar hè, kunnen jullie dat wel allemaal? Kunnen jullie 10 keer opdrukken? Eigenlijk is het gewoon een soort cry for help van laat me weten dat ik niet de enige ben die dit dus niet kan. En een beetje teleurgesteld is in het feit dat deze challenge maar niet wil lukken. Oké. Dat was het voor deze aflevering. Kort maar krachtige deze keer. Thanks voor het luisteren. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Tot dan! Doei doei!